Ja, Linda. Ik hoor jou niet.
Oh ja, ja opnieuw. Nu hoor je mij wel.
Ja.
Deze vraag gaat over mijn partner. Die is 2 jaar geleden overleden. Nou, dan merk ik wel dat ik daar al moeite mee heb. Alleen, ik merk geen rouw. Dus en mijn vraag is eigenlijk, ja, ik functioneer, ik doe mijn dingen. Maar er is. Ik voel geen rouw en dat is heel verwarrend. Rouw in die zin, een diep verdriet of wat ik in boeken lees over rouw. Ja, ik merk wel dat Co in de buurt is. En ik heb ook mooie ervaringen gehad na zijn overlijden. Maar ja, tegelijkertijd is er ook die verwarring. En ik vroeg me af van, ja, waar is die rouw en hoe onderga ik die?
Oké. Voel je schuldig dat je geen rouw ervaart?
Af en toe schaamte is ook, ja. Schuldig, ja, een beetje. Ja.
Er is nog, ik channel nou Yesha. Er is nog een sterke band tussen jullie en hij is heel dichtbij. Dus als een mens sterft, kan de ziel besluiten nog in de aardse sfeer te blijven voor een tijdje. En jij, dat is bij hem zo en jij voelt dat ook. Hij heeft tijd nodig om afscheid te nemen. En hoe voelt dat voor jou, zijn nabijheid?
Dat was een vraag.
Ja, dat is een
Ja,
vraag aan
ja.
jou.
Nou ja, het ontroerend. Ik vind het heel lief. Ja.
Ik voel dat Jeshua deze vraag stelt, omdat aan de ene kant voel ik ook dat het heel mooi en liefdevol is, maar het zou op den duur ook stagnerend kunnen werken, omdat jij die band voelt, maar hij is niet meer aards aanwezig. Dus je kunt die band, je kunt het, die liefde niet omzetten in een aardse,
Nabijheid.
ja.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Heb ik nou ook antwoord gegeven op. Ja, in iets tastbaars.
Ja, maar wat ik gewoon bedoel te zeggen, kijk, aan de ene kant is het heel mooi dat die band zo sterk is dat je nog bij elkaar bent, maar het zou voor jou op den duur, kijk, een rouwproces heeft te maken met echt afscheid nemen.
Ja.
En dat doet pijn, dat is verdrietig. Maar het is ook noodzakelijk om iets af te ronden. Om ook weer ruimte te maken voor iets nieuws.
De dingen, ja, oké.
En ik krijg sterk het gevoel dat jij degene bent die het moet afsluiten, omdat hij dat op een bepaalde manier niet wil. Hij
Moet
hecht.
ik hem terugsturen?
Nou ja, Jeshua zegt, je moet goed kijken naar wat jij wil.
Oké, ja.
Dus geen moeten of zo van buitenaf, maar hij is erg aan jou gehecht, maar dat kan soms ook dan te veel zijn, hè? Dat het jou weerhoudt.
Cool.
Maar
Ik vind
ervaar.
het ver
Ja?
verrassend.
Ja, oké. Okay.
Want ik dacht het omgekeerde. Hij is ergens al en hij vindt zijn weg wel.
Hij heeft het gevoel dat zijn leven onaf is geweest, dat het onaf was. En dat houdt hem verbonden met de aarde. Kun je dat voorstellen?
Ja.
Dus er zit een bepaalde onvrede in hem, dat het is geëindigd. En dat maakt het los om, maakt het moeilijk om echt afscheid te nemen.
Oké.
Kun je hem ook nu voelen?
Ja, ik denk het wel. Dat vind ik altijd een beetje spannend.
Ja.
Ja, ik vanmorgen even. Een soort kalmte, weet je, die hij heeft. Ja.
Kun je aan hem vragen, waarom ben je bij mij?
Eventjes zo.
Voel je hem? Of...
Ja. Mag ik de vraag over op mijn eigen manier stellen? Kom
Ja.
op, wat doe je hier?
Ja. Ja, in mijn beeld van hem nu is hij verdrietig.
Oh nee, ja, dat is niet.
Nou, maar als ik het gewoon even mijn eigen woorden samenvat, hè, jouw vraag is: waarom kan ik niet rouwen?
Ja.
Nou, zoals ik het zie van Yeshua ontvangen, kan je niet rouwen omdat hij niet echt vertrokken is.
Ach.
Maar jij bent zo gevoelig dat je dat ook waarneemt, dat je die nabijheid voelt. Maar ik denk dat je onderschat dat als je sterft en je gaat over, ben je toch nog heel erg mens. Hè? Het is niet dat je opeens al wetend, je hebt wel een soort wijdsere blik, maar hij is best nog wel mens. En
ach,
dus
ja.
Ook met die emoties, je kan je voorstellen dat je ook gefrustreerd kunt zijn na je dood. Denk van ja, ik was nog helemaal niet klaar en hij wil jou niet loslaten. Dus er zitten ook heel menselijke emoties in hem. En... vaak in die astrale sfeer om de aarde heen, kan je daar heel lang in blijven zitten. Maar dat is uiteindelijk niet goed voor hem en ook niet voor jou.
Nee.
Dus ik zou zeggen, kijk toch of er, het is misschien toch goed om meer afscheid te nemen.
Nee, ik moet ook het antwoord even laten bezinken.
Ja, dat snap ik.
Dat is even...
Ja, dat snap ik, ja.
Maar ergens begrijp ik het wel. En dat heeft ook te maken met zijn vak. Hij was schrijver. En dan... Ja, waar hij mee bezig was en de intentie die hij daarin had, kan ik het me wel voorstellen. Maar...
Ja, ik zie je...
Ja. Maar dat moet ik ook bij zeggen. We hadden gelukkig geen afspraken over dat ik zijn werk zichtbaar zou maken, voort zou zetten. Als ik zo'n belofte zou doen, van ik zorg ervoor dat jouw gedichten uitgegeven worden,
ja.
Dan zou ik een enorme druk voelen en schuldig voelen als dat niet zo zou doen. Dus die afspraak heb ik niet gemaakt en daar ben ik wel blij om.
Nee.
Ja. Dat hangt dus ook nog een beetje vanuit.
Ja, maar wat ik voel is dat zijn gehechtheid aan het aardse niet zozeer zit van dat zijn werk gepubliceerd moet worden, maar zit echt aan jou. Het is een emotionele gehechtheid aan jou. Maar ik, zoals ik hem zie, maar dat moet je allemaal maar even gewoon op je in laten werken.
Ja.
Is hij zich zeker wel, zoals ik hem zie, huilt hij en zegt hij, ik weet dat ik jou moet loslaten.
Ja.
Dus hij is zeker niet, hij wil jou niet in de weg zitten. Het is gewoon, ja, afscheid nemen doet pijn.
Ja,
maar,
ja.
Maar je kunt het ook niet steeds uitstellen, omdat je toch in andere dimensies zit. Nou, jullie zitten beide in andere dimensies.
Hij kan het niet uitstellen.
Voor geen van beiden is het goed om deze situatie te handhaven. En het is ook zo als een ziel echt gewoon het aardse loslaat, hè, en dan doorgaat naar andere sferen en weg voortzet, dan blijft er nog steeds wel een band vanuit het hart. Maar er is dan niet meer die nabijheid in de aardse sfeer. En dat geeft ook weer ruimte voor jou.
Oké.
Ja. Oké.
Ja. Ik heb er wel uit zo van. Huh?
Ja, nou laat het maar even bezinken.
Ja. Maar kunnen we hem niet een beetje helpen?
Nou, ik denk dat je gewoon even op moet. Misschien had je dit perspectief niet verwacht en moet je het even. Ja. Laat straks maar even na de pauze weten wat je er.
Ja.
Ja. Oké. Oké, wie wil de volgende vraag stellen?
Ik wil wel hoor.
Ja.
Ik merk dat ik al geraakt ben. Mm-hmm. Je wilde eigenlijk een hele andere vraag stellen, maar omdat jij Linda net die vraag stelde, gebeurde bij mij zoveel. En wat ik merk is dat mijn oma een hele grote rol nog in mijn leven heeft, maar die is dood. En nou, volgens mij heb ik daar iets over te vragen. En van, ja, ik weet niet, is ze er nog of zo, maar wat is er nog met mijn oma en mij?
Oké. Oké, ja, Yesha die zegt dat je een andere vraag had en dat je nu een beetje bent afgeleid door de vorige vraag. Maar het lijkt toch alsof die vraag die oorspronkelijk had meer centraal was. Ik heb het gevoel dat je die toch moet stellen en dan misschien komt er nog iets over je oma. Ben je daarmee akkoord?
Ja. Nou, oké. Okay.
Ja.
Dan komt hij misschien weer terug.
Ja.
Mijn eerste vraag ging over, ik merk dat ik steeds dikker word. En ja, feitelijk gezien kan ik dat ook beredeneren. Maar er gebeurt iets in mij waardoor ik steeds meer, meer groter word. Ook energetisch of zo. En ik steeds minder grip heb en minder naar binnen, bij mijn kern kan blijven of zo. Ik wil steeds meer naar buiten. En, ja.
Oké. Oké. Je hebt te maken met een intense gevoeligheid in jezelf. Die zit ten diepste in je hart. In je hart zit zo'n sterke empathie, dus een meevoelen met anderen. En dat gebeurde daarnet ook, toen je meevoelde met de vraag die werd gesteld. Maar die gevoeligheid gaat zo sterk uit naar anderen, dat je hem niet meer kunt richten op jezelf. Dus dat het waarnemen van jezelf en wat jij wil en wat jouw behoeften zijn, daaronder leidt. Dus de balans is zoek. En je probeert die balans te herstellen door een soort buffer te creëren. En dat kan ook in de vorm van eten. Of dat je lichaam groter wordt. Dat je dikker wordt. En het is een onbewuste poging om jezelf te beschermen voor al die indrukken. En dat diep absorberen van die indrukken. Van vooral de emoties van andere mensen. En het is heel belangrijk om te snappen dat dit gebeurt. En om daarnaast jezelf te kunnen beschermen. En dus een balans, balans te creëren door meer oog te hebben voor je eigen behoeftes. Is het tot zover duidelijk?
Ja.
Dus je herkent die gevoeligheid?
Ja. Alleen soms kom ik dan helemaal niet bij mijn eigen behoeften. Omdat ik zo ver weg ben, dan ben ik vergeten dat ik wat wil. Oh, wat wil ik eigenlijk?
Ja.
Ik weet niet, want dan ben ik alleen maar daar. En dat is zo moeilijk om elke keer weer terug te komen of zo.
Ja, je vergeet eigenlijk dat je jezelf vergeten bent.
Ja, de natuurlijke reactie is naar de ander of zo. Dat,
ja.
Dat is zo sterk. Denk ik, wil ik niet bij mezelf zijn? Of is er een tegenkracht om te zeggen dat ik niet bij mezelf kom?
Ja. Zo. Nou, dat is een hele goede vraag. Wil ik niet bij mezelf zijn? Is dat zo? Waarom zou je niet bij jezelf willen zijn? Voel je daar weerstand tegen?
Het voelt veel makkelijker om naar de ander te gaan. Het is een heel oud patroon, denk ik. Heel erg helemaal ingesleten.
Ja. Dat die neiging om naar de ander te gaan, die komt voort uit een behoefte aan verbinding en aan verbondenheid. En jij draagt in je een levendige herinnering aan verbonden zijn. Verbonden zijn op een manier die je eigenlijk in een andere sfeer dan de aarde thuis hoort. Dus ja, concreet je herinneringen, zielsherinneringen aan een sfeer van eenheid en verbondenheid die heel licht is. En onbewust zoek je daar steeds naar. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met wat aan het begin van de channeling werd gezegd. Dat er een bron van licht in je is die je herinnert. En als je in verbinding bent met die bron, voel je ook verbinding met het geheel, met het grotere geheel. En dat mis jij heel erg. De zware energieën van de aardse werkelijkheid, die verstikken je. En je bent hier om te leren daarmee om te gaan. Je ziel wilde hier zijn om een innerlijke kracht op te bouwen en ook een soort buffer energetisch. En om jouw licht hier levend te houden. En zonder dat je jezelf verliest in de wereld om je heen of in andere mensen. En je bondgenoot hierin kan de aarde zijn. De aarde, de levende ziel van de aarde, die heet jou welkom. En door geaard te zijn kun je ook contact houden met je eigen behoeftes. Je hebt een lichaam, je bent een mens. Je hebt lichamelijke behoeftes, je hebt emotionele behoeftes. En door goed voor jezelf te zorgen, dat is ook een leerproces om dat te doen, kun je meer stevigheid creëren. En kun je je eigen gevoeligheid ook aanwenden voor jezelf. Dit betekent ook dat je heel veel nee zegt. Niet alleen letterlijk tegen mensen, maar ook tegen energetische bewegingen. Dat steeds uitreiken naar de ander, steeds weggaan bij jezelf. Daar nee tegen durven zeggen. Is dat duidelijk?
Ja.
Right. Kijk, de paradox is dat het lijkt als je daar nee tegen zegt, als je dus minder verbindend en empathisch bent, dan lijkt het alsof je wordt in een soort eenzaamheid wordt teruggeworpen. In jezelf. Maar het is in feite niet zo, want je komt dan dichter bij die bron in jezelf, terwijl als je de hele tijd uitreikt, dan raak je helemaal gefragmenteerd. wat je ook ervaart. Dus,
ja, ja. En ik herken ook wat je zegt. Als ik helemaal bij mezelf kan zijn en ik voel me oké, dan vind ik dat zo fijn. En dan denk ik, oh, maar dan heb ik helemaal geen vrienden meer nodig. Maar dan denk ik, wacht even. En dan, maar ik ken het gevoel dat als je helemaal oké bent met jezelf, dat is zo lekker.
Het voelt heel overvloedig, ja.
Ja, gewoon helemaal, helemaal in landen, helemaal liggen.
Ja. En je zou kunnen zeggen, je hebt dan inderdaad geen vrienden nodig, in de zin van nodig om iets op te vullen, maar het is gewoon leuk om ze te hebben. Hè, dan wordt het meer dat speelse zo van, het is niet per se nodig, maar het is wel leuk. Het is wel inspirerend om bepaalde verbindingen te hebben.
Ja.
Maar dan wordt het
echt... Ja, dan wordt het heel anders.
Heel anders, ja. Maar om hier te zijn, moet je er echt... ja, nee kunnen zeggen tegen alles wat aan je trekt.
Ja.
Ja? Oké.
Okay. Om eerst te vragen, nee, wel mooi dat we hier wel uitkomen, ja.
Ja. Ja, ik voel bij je oma, voel ik, ja, dat het... het voelt gewoon als een goede, liefdevolle band. Maar niet als iets wat nu veel aandacht nodig heeft.
Ja. Dat gebeurde zoveel net. Maar goed, ja, grappig.
Ja, omdat je makkelijk intuned op een ander, ja. Ja. Oké. Okay. Wie wil volgen? Ja, Annemie?
Ja, oké. Okay. Mijn vraag is eigenlijk... ik doe al 18 jaar mijn werk als therapeut en coach met heel veel liefde. Dus ik hou van mijn werk. Maar ik heb lang niet zo genoeg klanten als ik eigenlijk zou willen. En dit speelt al heel lang. Dus, en het is een vraag die mij echt al heel lang bezighoudt. Ik krijg ook hard. Ik vind het heel spannend om even zo... Maar mijn vraag is dus, iedere keer als ik... probeer zichtbaarder te zijn of meer marketing te moeten doen, blokkeer ik. En mijn vraag is eigenlijk van, is die blokkade, dient de blokkade mij, ook vanwege mijn gevoeligheid, of het is gewoon niet juist voor mij om het te druk te hebben, of saboteer ik de stroom? Dus dient de blokkade mij of saboteert hij mij?
Ja, dat is heel, heel helder. Heel helder vraag, ja.
Ja. Okay.
Beide. Die blokkade... Die wijst op een angst in jou. Een angst om echt zichtbaar te zijn. En die angst komt voort uit een zielsherinnering aan pijn en afwijzing. En om daarvan te herstellen, van die zielspijn, ook een trauma van afwijzing... is het goed om geleidelijk aan naar buiten te treden, maar het zo te doen dat je jezelf niet overvraagt, dat je niet het gevaar van als je te veel in één keer je zou manifesteren, is dat dat trauma geactiveerd wordt en dat je dan daar heel gespannen van zou kunnen raken. Dus in zekere zin, die terughoudendheid die je zelf hebt, die kan dienend zijn als die jou helpt om het juiste ritme, het juiste tempo aan te geven. Maar die blokkade wordt saboterend als je echt minder doet dan je zou aankunnen, als je te veel terughoudt. Dus de vraag is meer, het gaat meer over het juiste tempo, juiste ritme, want dat er een soort reserve is heel goed is heel begrijpelijk en ook wel passend. Ben je je bewust van de van het waarom van die blokkade, van die pijn die daar zit?
Ik merk terwijl je deze woorden zegt dat ik heel angstig word en ik verdrietig word en paniekerig. Bijna een... terwijl ik zit hier en jullie voelen veilig. Hè? Dus
ja,
dit is voor mij al heel spannend. Dit is al zichtbaarheid
ja.
Die ik al doodeng vind. Terwijl ik denk, waar gaat het? Dat hoeft helemaal niet bij jullie. Dus het is echt doodsangst, hè?
Ja.
Ja. Dus als ik emotioneel ben, dan weet ik dat het echt doodsangst is. Het is echt een soort... Ja. Het is gewoon een grote angst of zo.
Ja. En dat is het verwijst naar een oude ervaring.
Ja.
En kan ik je vragen om naar die angst toe te gaan en te beseffen dat je dat vanuit het heden doet. Dus je hoeft er niet in onder te gaan. Je kijkt ernaar vanuit een neutrale, compassievolle blik. En kun je zien wie is er bang? Welk deel van jou? Wellicht is het een vorig leven.
Ja, het voelt bijna alsof ik spartelend ergens naartoe of gedwongen. Het voelt gewoon alsof er iets gebeurt waar ik heel erg in tegen wil spartelen.
Ja. Ja, je wordt gestraft ergens voor.
Ja.
En ben je een vrouw of een man?
Een vrouw.
En wat voel je als je zo wordt weggevoerd?
Ik voel weerstand. Mijn lichaam verstart. Ik voel boosheid. En een soort onvermijdelijkheid.
Ja.
En een verdriet. Maar ja. Dat ik eigenlijk toch niet tegen kan verzetten.
Ja. En kun je even teruggaan in de tijd en zien wie jij was voordat je werd weggevoerd? Kan je zien hoe je was toen je in je kracht stond, toen je echt je energie liet stromen?
Heel grappig, want eigenlijk zie je dan een beeld ineens van hoe ik als kind was. Dat ik heel erg in een soort verstilling kon zijn, heel tevreden, heel erg in verbinding met... mezelf of natuur.
Ja.
Heel verstild en heel vol vertrouwen en zacht. Ik weet niet. Geen hoogdravend iets of zo.
Nee.
Zijn.
En die vrouw die in dat vorige leven was, die had ook die energie. Maar ze deed daar iets mee waardoor ze... ze deed daar iets mee waardoor ze zichtbaar werd en waardoor ze... afgewezen werd. Ze deed iets wat niet begrepen werd. Kan je dat zien wat ze deed?
Het voelt toch wel alsof ik daar ook mensen... Ik reikte uit naar mensen. Ik weet niet of dat met woorden was of met iets anders, maar...
Ja, je deed... zoals ik zie, energetisch werk. Dus je ontving... eigenlijk ontving je boodschappen voor mensen. En je was ook heldervoelend. Dus je was een soort healer reader, zou je het in moderne termen zeggen. Zo zie ik het.
Ja.
En je wilde ook echt... je was daarin zuiver. Je had een hartsbewustzijn. Je wilde mensen helpen.
Het voelt heel kalm en heel, ja, zonder poespas, weet je wel.
Ja.
En zo ingetogen, dus daarom...
Ja.
Kijk dat je dan daarvoor, ja, ik weet niet.
En kun je je nu verplaatsen in de daders, de daderenergie die jou, ja, waarmee je geconfronteerd werd, die jou wilde ja, straffen? Mm-hmm. Wie waren dat?
Het gekke is, voelt eigenlijk ook gewoon als mensen die hun werk deden.
Ja.
Dat is zo raar, hè? Heel erg ook nog snapt ook nog. Ja.
Ja.
Ook toen al. Dat ik het ook wel snapte. Maar gewoon mannen die hun werk deden. Een soort, nou niet ambtenaren, maar een soort soldaten. Ik weet niet, zodat, hè? In opdracht van.
Ja.
Ik vind het heel moeilijk om...
Om een echte dader aan te wijzen.
Ja, ik zie meer een groep.
Ja.
Van een man of 3, 4 die mij weghalen. Dus vanuit een opdracht.
Ja.
Ik zie niet wie de opdrachtgever was. Dus... Dat die mannen gewoon hun werk deden.
Ja. Oké. Okay. Ik geef nu even Jesha's perspectief erop. In al je zuiverheid deed je iets wat de bestaande orde aantastte. Namelijk, je verspreidde het vrije woord. Dat dingen gezegd mochten worden. Dat misstanden ook aan de kaak werden gesteld. Dit werd bedreigend voor de bestaande orde. En dus waren er mensen met macht, wereldse macht, die jou uit de weg wilden ruimen. En vaak, ja, die machtigen laten dat werk van het feitelijk straffen dan over aan anderen. Maar er was wel degelijk een vijandige kracht, die uiteindelijk bestaat uit angst en controle, die jou afwees, niet welkom heette. En die gewelddadige dood... was heel ingrijpend voor jou. Je was heel gevoelig en werd toen geconfronteerd met wreedheid en geweld die voor jou onbevattelijk waren. En kijk tenslotte naar het moment dat je stierf in dat leven, dat je het lichaam losliet. En voel wat je meeneemt aan pijn. Lukt dat?
Bijna een soort, ik voel eigenlijk een soort dat het een, echt een imprint in mijn ziel achter heeft gelaten. Oh, zo verdrietig en zo bang ook.
Ja. Precies, ja. Dus dat is de kern van die blokkade. En dus je kunt hem begrijpen, hè? Het is,
mm-hmm. Ja.
Het gaat er nu om liefdevol om te gaan met die blokkade. Dus niet jezelf ook te verwijten van... Ja, zou ik niet meer aan marketing moeten doen? Zou ik niet... Dus echt te begrijpen van binnenuit hoe dit is ontstaan. En te voelen dat je nu wel kunt vertrouwen. Dat jouw energie nu welkom is. Lukt dat?
Geleidelijk, ja.
Ja. En het is goed om... eigenlijk moet je opnieuw gaan aarden. Het is zo... de aarde leek vanuit dat vorige leven zo'n enge plek om te zijn. Het kost tijd om nu weer in vertrouwen te aarden. En ook als het gaat om zichtbaar worden, om dat ja, stap voor stap te doen. En gewoon te doen wat prettig, wat plezierig voelt voor jou. Geen dwang van ik moet nou toch eigenlijk... Dit of dat. Het is vooral belangrijk dat je, als je werkt, dat je dan gewoon fijn voelt en voelt dat de energie weer kan stromen. Is dat duidelijk? Kan je dat...
Ja, heel duidelijk. Ja, duidelijk.
Ja, oké. Ja, het is ook heel, voor mij heel herkenbaar. Wat je, ja, die angst heb ik zelf ook heel erg sterk gevoeld, jarenlang. Nog steeds wel eigenlijk. Hoewel zo, nu bijvoorbeeld in zo'n kleine setting, dan voelt het voor mij ook veilig en prettig. Maar ja, het is, voor mij was het ook heel duidelijk dat het niet uit dit leven kwam. Maar ook al komt het uit het vorige leven, het kan toch lang in je energieveld blijven hangen. En, ja. Tegelijk geloof ik wel dat het ook een bepaalde fijngevoeligheid, juist het hebben van een trauma vergroot ook wel weer je gevoeligheid. En ook, ja, je inlevingsvermogen naar andere mensen. Dus het is niet alleen maar een soort obstakel. Hè? Het is ook een soort ja, iets wat vruchten afwerpt.
Ja.
Ja.
Ja. Dankjewel.
Oké. Okay. Oké, okay, nog één vraag, hè, voor de pauze. Ja.
Ik sluit wel graag aan bij het vorige onderwerp. Dat hebben wij in de vorige channeling, kwam iets vergelijkbaars, zeg maar, naar boven, wat, ben je nou vergeten, Annemiek net besprak. En wat jij toen van Jeshua doorkreeg was dat dit mijn laatste leven is, of ja, dat, en dat een deel, een belangrijk onderdeel van dat was het helen van die pijn van dat vorige leven van die vrouw die ook, zeg maar, op de brandstapel kwam en de pijn, er komt net een poes uit, sorry, ik word even afleggen. En daar heb ik eigenlijk al best wat in gedaan sinds die vorige channeling. Mm-hmm. En dat voelt heel goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd, want toch denk ik, wat kom ik hier dan nog meer doen? Want ik heb ook een soort blokkade bij werk. En dat ik denk, ja, ik zie eigenlijk heel weinig mensen. En ik heb ook het gevoel dat ik zelf die stroom een beetje heb afgeknepen. En soms denk ik, maar ik wil misschien toch nog ook met paarden gaan werken. En misschien daar nog een opleiding. Maar ik weet niet of dat dan meer uit mijn hoofd komt. En vanuit een soort onzekerheid van altijd maar weer meer opleidingen. En zeg maar, het ligt buiten je bereik of zoiets. Wat, ja, ik technische heb aan anderen, daar moet ik nog iets voor leren. Oh, komt er.
Ja, daar is die.
Ja.
Leuk.
Heel belangrijk.
Ja.
Ja, die dieren en de verbondenheid met de aarde neemt nog steeds toe. Misschien is toch, misschien dat het niet voor niks is dat hij zich even toont. Maar het is inderdaad, de vraag is van wat, kom ik hier alleen nog maar integreren en dingen een plek geven en steeds alles me nog meer verbinden met het, zeg maar, het licht en is dat mijn taak? Of is er in het dagelijks leven, in werk of in dat ik denk de hele tijd, moet ik niet toch iets meer geven? Ik kan toch niet alleen maar zijn?
Okay.
Ja, ik weet het niet. Ik loop hier heel vaak in vast. Dat ik denk, het is ook mooi die horizontale verbinding. En daar.
Maar die heb je wel in bepaalde mate, hè? Je werkt wel met mensen.
Maar heel weinig. En ja, bijvoorbeeld onze vorige praktijk moesten weg. Dus nu heb ik wel een nieuw praktijkje gevonden samen met een collega. Maar dan kan ik maar één dag huren. En ik denk, is dat dan een soort beweging dat ik toch een beetje richting die dieren word gedwongen. En ergens een stalletje moet vinden en daar een behandeltafel neer kan zetten. Nou, dat is verwarrend.
Ja, maar voordat ik antwoord, ja, zoals je het beschrijft, of je vraagt heel vaak van, moet ik niet? Moet ik niet toch meer? Of moet ik, dan klinkt het bijna alsof het een soort, alsof er van buiten een soort opdracht is. Dus, maar wat zou je willen? Kan je voelen wat jou zou inspireren? Zou dat jou inspireren om meer te werken, om meer die horizontale verbinding te gaan?
Ik zou wel iets meer cliënten willen. Ik heb wel het gevoel dat ik daar ook een soort, zoals Annemiek zei, een soort iets saboteer. Misschien is dat ook nu al wel weer een beetje aan het loskomen, sinds wat ik gedaan heb tussen nu en die vorige channeling. Hij komt er echt helemaal bij liggen.
Ja,
ja. Hij ligt nu op het schriftje.
Oké.
Dus ik saboteer volgens mij zelf ook iets, maar dat is al minder. Maar ik heb toch het gevoel dat ik nog wel iets te doen heb. Niet alleen maar integreren en zelf licht worden.
Er is een onzekerheid in je. Je ontvangt boodschappen van boven naar beneden, in die verticale stroom. Kun je heel helder voelend, ook helder horend zijn, maar er zit een soort onzekerheid, een soort blokkade bij je hart, om dat helemaal vrij door te geven. Je bent bang om mensen om iets fouts te doen, of mensen eventueel te schaden. Er zit een kwetsbaarheid op het vrij doorgeven van die stroom. Herken je dat? Dus het is een soort channeling die ik zie bij jou.
Maar word ik echt heel verdrietig, dat voel ik.
Ja.
Dat zal dan dat hard zijn. En ook soms misschien het gevoel dat, twee dingen, misschien toch een beetje die angst van dat vorig leven nog, van dat je dus als je je hier aan overgeeft dat je een gevaar loopt, zo.
Ja, dat voel ik. Ik zie die stroom zo, een soort heldere blauwe stroom naar beneden komen, door je hoofd, door je derde oog, en dan bij je keel en je hart begint het te, dan lijkt het net alsof die lus naar binnen slaat in plaats van dat die naar buiten stroomt. Omdat dat is een dreiging. En ik kan me niet meer precies herinneren wat ik toen zag, maar er was een leven waarin je als heks werd verbrand.
Ja, een beetje à la wat je net bij Annemiek.
Ja.
Dus ook een vrouw die op de brandstapel eindigde. En dat je zei, het is goed omdat je, of nee, het is, nou, ik weet niet of je zei, het is goed, maar een van de dingen die je in dit leven kon doen, is dat leven helen eigenlijk en haar naar het licht brengen.
Ja.
En eigenlijk heb ik het gevoel dat dat wel goed lukt, op een of andere manier. Maar in mezelf uitdrukken in mijn gewone dagelijks leven, daar zit dus nog wel een soort blokkade die we nu, zeg maar, tegenkomen op deze manier. Maar wat ik ook wel eens voel is als ik bij mensen dingen voel of zo. Het voelt ook heel pijnlijk als ze het niet kunnen ontvangen.
Ja.
Want soms voel ik wel eens een sessie dat iemand eigenlijk maar voor zo'n klein beetje open staat. Terwijl ik denk, ik kan die hele 360 graden aan je geven. Maar je kan eigenlijk maar dit ontvangen en dat doet dan pijn.
Ja, oké. Okay. Dat is precies waar het over gaat. Dat is ook net het woord onzekerheid. Dus die helderziendheid, heldervoelendheid. Er is toch angst voor afwijzing. Maar ik voel op de achtergrond ook zelfs doodsangst. Net als bij Annemiek, dat was dan met dat leven, dat traumatische leven. Maar ook doordat er die angst zich heeft vastgebeten, is er ook al meteen die onzekerheid van als ze het niet ontvangen, dan voel je je afgewezen. Terwijl meestal is het zo dat mensen het gewoon nog niet helemaal kunnen ontvangen en dat ze het gewoon even ook moeten laten inwerken. En dat kan soms een paar jaar duren zelfs, hè. Maar het wil niet zeggen dat je dus iets verkeerds hebt gedaan of dat je... het voelt ook als zonde om dat tegen te houden. Dus het is belangrijk dat die stroom echt mag doorstromen van jou. Dus er zit een terughoudendheid in. Ik vraag dat nu aan Jeshua hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Want ja, geleidelijk aan. Maar je hebt dus wel gelijk met dat gevoel van, moet ik niet meer doen? Maar het is niet een soort moeten van een macht buiten jou. Het is meer dat, uiteindelijk die stroom, het is van nature wil die uitstromen. Dus maar er zit natuurlijk een reëel trauma daar. Dus dat kun je niet zomaar even weghalen, maar... Je hebt echt iets waardevols en bijzonders te geven. Kan het voor jou ook werken om dingen op te schrijven? Als je channelt? Oh.
Ik weet helemaal niet dat ik dat doe.
Ja, maar ja, nee, oké, zo zie ik het wel.
Ik kan me wel voorstellen met mijn handen dat er wat gebeurt, zeg maar. En als ik, dat klinkt een beetje gek, maar als ik me veilig voel bij een cliënt, dat ik het meer laat stromen en dat er dan gewoon wel wat gebeurt.
Ja.
Maar dan moet ik wel cliënten hebben. Ik moet even de deur open doen, want die poes wil nu weer weg.
Oké, doe maar. Ja, kijk, als ik even vanuit mezelf spreek, channelen is ook heel kwetsbaar, want je bent echt helemaal oprecht, helemaal authentiek. En het is ook pijnlijk als daar een afwijzing ontstaat, maar je voelt vaak ook wel dat verschil van cliënt per cliënt wat er ontvangen kan worden. Je hoeft ook weer niet te veel te... Het vraagt om een soort afstemming per context. Maar het voelt wel goed om daarbij te vertrouwen op de stroom die je ervaart. En daarin ook wel een beetje uit je comfortzone te gaan. Dus soms gewoon iets te zeggen waarvan je denkt, ja, waar haal ik dit nou vandaan? Maar dat wel uit te proberen. En je kunt dan ook vragen wat iemand daarbij voelt of vindt. En als iemand zegt, nou, ik weet het niet, ik snap het niet, dan laat je het even. Maar je kunt ervan uitgaan dat je wel degelijk iets te pakken hebt. Maar dat het op dat moment nog even niet landt. Ja, ik zou dus wel gewoon op wat voor manier dan ook een beetje gaan oefenen met dat... Met dat ontvangen van informatie die dus niet uit je hoofd komt. Want je bent psycholoog, zei je, hè?
Van oorsprong.
Ja. Nou ja, dus het is duidelijk een... Dat geeft natuurlijk jou een aantal vaardigheden en kennis en zo. Maar er zit ook duidelijk een intuïtieve stroom. Die dus daar niet mee... Ja, die dus echt iets extra's geeft. En die wil wel naar buiten treden, ja. Oké.
Okay. Dan weet ik dus de vorm niet zo goed of zo. Dan...
Ja.
Ik heb het gevoel alsof mijn cliëntenstroom een beetje aan het stoppen is. En dus ook de plek, weet je wel. Dus dat van meer... Ja, ik zat verspreid over 3 dagen eigenlijk. En nu heb ik nog maar 1 dag. En ook niet zoveel. En dat ik denk, ja, er wil zich wel iets uitdrukken, maar word ik niet een andere kant op geduwd?
Ja, dat kan. Dat zou kunnen, maar ik denk dat het vooral belangrijk nu is die stroom die er door je heen gaat, die inspiratiestroom, om die te zien en te ervaren en daar gewoon mee te gaan oefenen. Ook al heb je niet veel cliënten, maar je kunt het ook gewoon met jezelf oefenen, hè? In het dagelijks leven of als je met mensen praat, wie dan ook, informeel, je daarop af te stemmen. Ja, dan zal ik daar even bij laten nu. Oké. Okay.